U openen de schriften opnieuw bij Matteüs 12, dezelfde schriftlezing als deze morgen. Dus Matteüs 12 en we beginnen bij vers 38. 38 tot en met 45.
Fariseeën zeggende, meester, wij wilden van u wel een teken zien. Maar hij antwoordde en zeide tot hen, het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken, en hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. Want gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten was in de buik van de walvis, alzo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten wezen in het hart van de aarde. De mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht en zullen hetzelfde veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. De koningin van het zuiden zal opstaan in het oordeel met dit geslacht en hetzelfde veroordelen, want zij is gekomen van de einde der aarde om te horen de wijsheid van Salomo. En zie, meer dan Salomo is hier. En wanneer de onreine geest van de mens uitgegaan is, zo gaat hij door dorre plaatsen, zoekende rust, en vindt ze niet. Dan zegt hij, ik zal wederkeren in mijn huis, van waar ik uitgegaan ben, en komende vindt hij het ledig, met bezemen gekeerd en versierd. Dan gaat hij heen en neemt met zich 7 andere geesten, bozer dan hij zelf. En ingegaan zijnde, wonen zij al daar. En het laatste van dezelfde mens wordt erger dan het eerste. Alzo zal het ook met dit boos geslacht zijn.
Tekstwoorden voor vanmiddag vindt u in het 42e vers, ook weer het laatste zinnetje. En zie, meer dan Salomo is hier. Het is mooi, hè, knap je van op, de lof des Heren zingen, ook al zit je in de grootste zorgen. Dan kan een lied over de koning je weer opbeuren. Nog een lied is Psalm 20, dat gaan we straks dan zingen. Psalm ook over de koning. Vers 3, dan zal het gejuich ten hemel dringen. En ook het laatste versje, behoud, o Heere, wil bijstand zenden. Verlos, bewaar, verschoon. Die koning horen als we in ellende aanbidden voor zijn troon. Want dat heeft deze koning wel graag, mensen aan zijn troon. Die wat van hem willen hebben, hè? Ja. Of die soms alles aan hem durven te vragen. Dat is de eer van de koning. Niet een klein beetje vragen, dat is een soort belediging, hè? Hij is rijk, zo rijk. Een koning die het zalig slot ver boven alle goon wil schenken. En daarom, deze koning, we gaan naar hem luisteren zoals hij zich voorstelt. En dan zegt hij, ik ben meer dan Salomo. Nou, Salomo was al een groot koning. En als je dan nog meer bent, hoe groot moet deze koning dan wel niet zijn? Het verband van de tekst is weer hetzelfde als van vanmorgen. De mensen die om een teken vroegen uit ongeloof kregen het niet, maar wel een waarschuwing. En dat is ook weer genade als de Heer je een waarschuwing geeft. Want de Heere zei, de koningin van Scheba heeft een lange reis ondernomen om naar Salomo te gaan. Ze was in hem geïnteresseerd, in zijn rijkdom, in zijn wijsheid. En ze is niet beschaamd uitgekomen. En wat doen jullie als de allergrootste koning en de allerheerlijkste koning en de allerrijkste koning hier onder je staat? Wat doet u als ook vanmiddag die allerheerlijkste koning onder ons is en zich laat zien, want dat doet hij door de prediking. Zie, Zie, meer dan Salomo staat hier. Toch moeten we ook hetzelfde zeggen als we vanmorgen van Jona zeiden. Als we het over koning Jezus hebben, dan verbleekt de schoonheid van Salomo. Ja, absoluut. Salomo wordt vergeleken bij koning Jezus een heel klein en sterfelijk mannetje. Ja, als de Heer Jezus zegt, meer dan Salomo is hier, dan ontkent hij niet dat Salomo rijk is geweest en groot in heerlijkheid, maar hij zegt eigenlijk wel dat alle heerlijkheid bij hem te vinden is en alle rijkdom alleen bij hem. Ja, want nou ja, dat weet je zo wel, Salomo is er al lang niet meer. Nee, geen spoor vind je van hem hier op aarde. En dat goud, je zou zeggen, waar is dat goud allemaal gebleven? En die troon, een majestueuze troon, nog nooit heeft een koning zo'n troon gehad, maar die is ook weg. Ja, allemaal weg. Het gaat zo met die koninkrijken, ze komen, ja, en ze blinken soms een tijdje, de een meer, de ander minder, en dan weg, verzinken ze weer. Van deze koning is dat niet zo. Nee. De engel zei het al tegen moeder Maria. Zijns koninkrijk zal geen einde zijn. En over die koning zou ik dan vanavond graag wat willen zeggen. De koningin van Schepen hoorde in haar land iets over die koning en dat was genoeg om haar koffers te pakken en af te reizen naar Judea. En toen zei ze, toen ze daar was, toen ze alles gezien had en alles gehoord had van Salomo, dat er geen geest, geen leven zo'n beetje in haar overgebleven was. Zo overweldigend vond ze het en ze zei, de helft is mij nog niet aangezegd. Ik hoop dat dit ook uw ervaring zal mogen zijn. Als we vanavond iets zeggen van die grote koning, ik kan nog ineens de helft van zijn heerlijkheid groot maken. Nee, want die is zo groot, zo heerlijk, maar dat het toch genoeg mag zijn, opdat die koning verheerlijkt worden door ook u, hè, ook u. Dat is het heerlijke werk van Psalm 72. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. En is het zo waard dat de wereld hem dient? Ach, waarom dient de wereld hem niet? Ja, nou ja, de wereld is gewoon dwaas geworden. Rent achter, ja, luchtbellen aan. Ja, luchtbellen, niet meer. Allemaal luchtbellen. En wie achter koning Jezus aan mag komen, die zal het ervaren hier al hoor, hoe rijk hij zelf erdoor wordt. Ja, want dat is het bijzondere van deze koning. Hij is rijk en hij maakt het. Ja, hij maakt je ook rijk. Dat is het wonder van koning Jezus. Een waarschuwing dus, als we aan hem voorbij gaan, dan verlies je gegarandeerd het leven. Dan houd je echt niets over, nog minder dan een luchtbel. Maar wie hem kennen mag, die vindt het leven en trekt een welgevallen van de Heere God. We gaan enkele lijnen trekken, net als vanmorgen, drie. En dan hebben we het eerst over Salomo's wijsheid. Ja, daar beginnen we mee, met Salomo's wijsheid. En tegen die achtergrond de wijsheid van koning Jezus. Vervolgens hebben we het over Salomo's rijkdom. Daar moeten we wat van zeggen. Want de schrift gaat er ook heel uitgebreid op in. Hè. Wordt heel gedetailleerd beschreven hoe rijk Salomo was. En de Heer Jezus zegt vanavond, ik ben nog rijker. En dan de derde lijn. Graag wil ik iets zeggen over die troon van Salomo. Een hele bijzondere troon. Ja, maar ik zei het al, die is er niet meer. Maar de troon van koning Jezus nog wel. Dus daar willen we dan mee eindigen. Eerst de wijsheid. Nou, Salomo was wijs, ja. Had hij niet van zichzelf. Nee, noem maar iets wat we van onszelf hebben. Alles krijgen we toch? Dat was met Salomo ook zo. Hij was van nature dwaas. Salomo ook? Ja, Salomo ook. Denk alleen maar aan die vrouwen die hij allemaal neemt. Het heidendom dat hij toelaat, die afgoderij, is toch dwaas? Dat is niet wijs, helemaal niet. Nee, maar hij was ook van zichzelf niet wijs, helemaal niet. Hij heeft dat gekregen van de Heere. Het was een gave. Begeer, zei de Heere in die nacht tegen hem, wat ik u geven zal. En toen was hij echt op zijn plek, hè. Toen zei hij niet, oh dit en dat, maar ik ben nog maar een jongeling, zei hij. Teder, klein, ben nog maar zo afhankelijk. En ik moet dat grote volk regeren. Als koning was je ook rechter, moest je recht spreken. Hoe zou ik dat nou kunnen? Dat is een mooie gedachte, hè. Dan zeg je, ja echt, dat leert ons genade. Dat je zegt, Heere, hoe moet dat? Ik kan het niet in eigen kracht. Geef mij een wijs en verstandig hart. Dat heeft de Heere toen gegeven. En daarom was hij zo wijs. Daarom kon hij een oplossing vinden. Niet na rijp beraad en zo, en allerlei onderhandelingen en besprekingen. Maar zo regelrecht, toen die twee vrouwen kwamen, dat leven, dat dode kind. Ja, toen was er toch een probleem. En hij sprak gelijk recht. Hè? Ja, het was echt zo opgelost. Nou, dat had hij dus niet van zichzelf. Dat doet de Heer nou altijd. Als hij roept, dan kijken we altijd eerst naar onszelf. Hè? Je staat op tal voor ouderlingen en denk je, oh, dat kan ik niet. Mozes wordt geroepen en gaat gelijk naar zichzelf kijken. Ja, ik kan niet spreken, ik heb mijn spraakgebrek. Jeremia wordt geroepen, ja, maar ik ben jong. Altijd gelijk naar jezelf kijken. Hè? Moet je niet doen, dat moeten we echt afleren. Als de Heer ergens toe roept, dan moeten we naar hem kijken, die roept. Ja, naar hem die roept. Hij roept geen mensen die het kunnen, maar hij roept mensen opdat ze het kunnen. Opdat ze het kunnen. Want dat staat ook in de Bijbel, hij die roept is getrouw, die het ook doen zal. Dus als wij dan Salomo zo'n wijs besluit zien nemen, en iedereen heeft het erover, heb je het al gehoord hoe hij dat opgelost heeft, dan is dat dus van God. Hè? Ja, God gaf hem wijsheid. Had hij dus niet van zichzelf. Ja, en je kunt wel zeggen, later is dat wel aardig goed gekomen, want ja, hij heeft ook wel rare dingen gedaan, ook met al die vrouwen en die afgoden en die tempels die hij bouwde voor die afgoden. Dat was natuurlijk ook allemaal onzin. Waarom doe je zoiets nou, hè? Ja, dat is dan Salomo. Dat is dan de mens. Als de Heer je loslaat, dan doe je zulke soort dingen. Dan ben je helemaal niet wijs, dan ben je gewoon dwaas aan doen. Ja, dat is toch zo? Waar of niet? Als de Heer je loslaat, dan ga je rare dingen doen. Dan sla je van de weg af en dan ga je links of rechts of wat dan ook. Dan ga je dwalen. Deed Salomo dus ook. Maar als je dan bijvoorbeeld Spreuken leest en Prediker, dan zeg je, ja, die man, hij was wel een kind van God hoor. Ja, eenmaal een kind van God, altijd. Dat staat buiten kijf. Hè? Dat ligt weer niet aan Salomo, maar aan de God van Salomo. Eenmaal door God geadopteerd, nooit onterfd. Dat doet de Heer niet. Die blijft trouw, de vader van zijn kinderen. Maar je kunt dan wel dwaze dingen doen, ja. Dat heeft Salomo ook gedaan. Maar goed, ik zou het als het gaat over de wijsheid van Salomo dus hebben over de wijsheid van de Heer Jezus. Zie, meer dan Salomo is hier, zegt de Heer Jezus. Ook als het gaat over zijn wijsheid. Die wijsheid was geen gave die dan af en toe eens gezien werd. Maar de Heer Jezus was wijs. Hij is van God geworden, gegeven, wijsheid. Hij is de wijsheid zelf. De wijsheid in persoon. Hij hoeft geen mens, ook God niet, om raad te vragen. Hij weet het. Hij is zo wijs. Daar sta je versteld van, hè? Van zijn wijsheid. Hij laat het soms zien als een strikvraag stellen. Nou ja, daar lopen wij zo in, hè? Een strikvraag, dat weten we het niet. We zeggen een verkeerd antwoord. Nou, hij nooit. Nee, hij doorzag het gelijk. En toen ze kwamen met die vrouw op overspel, gegrepen, betrapt. Hè, en ja, dan zegt Mozes dat ze gestenigd moet worden. Wat zegt u? Dan zo'n wijs antwoord. Hè? Ja. Die zonder u, zonder zonde is, die werpen de eerste steen. De wijsheid van de Heere Jezus. Maar het gaat in de wijsheid van de Heere Jezus vooral hierom. Dat hij duidelijk maakt, dat hij ons verklaart en uitlegt en openbaart. Duidelijk uiteenzet zoals wij het begrijpen, zodat zelfs wij, domme mensen, het gaan begrijpen. Wat Gods heilsplan is. Dat is de wijsheid van Christus. Zodat wij gaan verstaan iets, altijd iets hoor, ja, van Gods heilsplan. Bijvoorbeeld dat God recht heeft op onze dood, maar lust in ons leven. Dat God een weg uitgedacht heeft, waardoor zijn naam, ondanks de val van zondaren en de macht van de boze, al de eer zal ontvangen. De boze eraan gaat, de zonde het zal verliezen en een zondaar behouden wordt. Wie kan dat ooit bedenken? Dat is in Gods hart opgekomen. En nu is Christus geworden tot wijsheid. Dat betekent, nou gaat hij het ons duidelijk maken. En daartoe neemt hij ons dan op school. Hè, de Heer Jezus is een onderwijzer. En gaat hij ons duidelijk maken door de Heilige Geest. En hij gebruikt dan ook altijd het woord. Ja, ja. Om ons te onderrichten. Om ons wijs te maken. Om ons licht te geven over en zicht op het heilshandelen van God. Dan is Hij het die ons ervan overtuigt dat wij gered moeten worden. Ja? En daar is Hij heel wijs in. De een heeft die weg nodig, de ander die weg. Maar Hij overtuigt ons ervan dat wij niet kunnen sterven zoals we geboren zijn. Maar Hij gaat ons ook een weg wijzen. Een uitnemende weg. Een weg waar we niet op zullen struikelen. Dat is de weg van het geloof. Hij leert mij dat ik zalig word door het geloof. Door het geloof in wie God is en wat Hij beloofd heeft. Dat vrede geeft aan mijn hart en dat uitzicht geeft, daar onderwijst Hij dus in, de Heere Jezus. Die gaat mij ervan overtuigen en zo word ik dus ook wijs. Hij maakt mij dus ook wijs. Hij verlost me van mijn dwaasheid. Want dat ben ik ook hoor, ik ben ook een dwaas. Ik denk, vanmorgen hadden we het over Jona, zo'n rare man, maar dat zijn wij eigenlijk allemaal, hè? Toch? Rare mensen. Als de Heer ons niet behoudt, bewaart, de weg wijst, ons aan ons lot overgeeft, komt er niks van een mens terecht. Nee. Maar Hij wil ons in zijn wijsheid de weg wijzen en de weg doen gaan. Zodat wij die weg ook gaan. Zodat wij van onze dwaasheden afhaken en de Heere gaan volgen. Hij leert mij dat ik zalig word uit genade alleen. Dat moet hij me leren. Dat kan hij me ook leren, dat het echt genade alleen is. Niet de werken tellen mee. Nee, die wegen niet. Bij God dan, hè? Bij ons kunnen ze heel zwaar wegen, werken. En dan kunnen we wat mee worden of wat mee zijn. Maar bij God weegt dat niet en dat moeten we leren. Dat is nou echt wijs, dat we leren dat er in Gods weegschaal maar één ding weegt. En dat is wat Christus gedaan heeft. En dat we daar nu deel aan krijgen in de weg van het geloof, maar ook uit genade. Ik ga dus op genade hopen. En wie op genade gaat hopen, leert hopen, die leert vragen niet om iets of een kruimel of een beetje, maar die leert vragen om het allerhoogst en het eeuwig goed. Hij leert mij, en dat is wijsheid, groot van God te denken, het alleen van hem te verwachten. Nergens anders van, zeker niet van jezelf, maar ook nergens anders van. Die wijsheid is bij God, in Gods hart, en maakt hij me duidelijk en geeft hij mij ook. De wijsheid, de weg van het heil leren kennen. En als je die weg niet weet, dan weet je eigenlijk niks. Dan ben je een grote dwaas. Dan gaat het ook niet goed met je. Het gaat echt zo dat je zalig wordt door Christus alleen. Ik noemde het geloof, genade en dan nog iets en dan gaan we naar het tweede punt. Christus alleen. En dat zien we als we letten op de tweede plaats, de rijkdom van koning Salomo. Nou, die was ontzettend rijk. Hè? Zo rijk dat alles was goud wat er blonk. Ja, hij had, er was ook wel veel zilver, maar dat was niks waard. Het was helemaal niks waard. Alleen het goud, dat was waard. Alles was ook van goud. De bekers waaruit hij dronk, de troon waarop hij zat en zo, alles was van goud. Ontzettend rijk. Hij had ook veel bezittingen en als mensen op bezoek kwamen namen ze ook altijd geschenken mee. Ja, en zo werd hij dan rijk. Hè? Ja, steeds rijker. Hij werd ook steeds rijker. En het volk moest belasting betalen. Ja, daar zijn we ook wel aan gewend. Niet leuk, maar dat moest daar ook, hè. En als koning Salomo gestorven is, dan zeggen de mensen, de koning heeft een zwaar juk op ons gelegd. Een zwaar juk. Ja, de koning was rijk, die baadde in weelde en het volk voelde een juk. Het volk moest belasting betalen. Het volk moest hem dienen. Je was je eigen baas niet ook. Nee, je kon zomaar opgeroepen worden om te dienen. De koning te dienen. En zo had je dan een koning die aan alle kanten gediend werd, een rijke koning. Maar wel een koning die dus eigenlijk afhankelijk was van, ja, hij was ook afhankelijk van het volk bijvoorbeeld. Wat hij gezien met Rehabiam, als het volk niet wil, dan gaan ze gewoon weg. Zoon van Salomo, hè? Wat deel hebben wij in het huis van Izi? Ze hebben een scheuring is er gekomen. Dan lopen ze zomaar weg. Dat had het volk kunnen doen. Dus daar was Salomo eigenlijk ook afhankelijk van. Dat gevaar dreigde er wel een beetje. Hè? Dus die rijkdom, ja, dat was eigenlijk maar een wankel bezit. Niet zeker. Dat is het toch sowieso met goud en zilver. Hè? Ja, je kunt het vandaag hebben en morgen kan het weg zijn. Dan ben je het kwijt. En dat wat kon met Salomo ook gebeuren. Hij had bijvoorbeeld die schilden, en die had helemaal niet nodig schilden, want hij vocht nooit, zijn vader wel, die ging altijd naar het slagveld, hij nooit. Maar hij had honderden schilden en die waren van puur goud. Nou, dat was allemaal een beetje bluf. Ja, wat was dat nou voor nodig? Zijn vader, David, is altijd een gewone jongen gebleven. Salomo niet. Nee, die ging pronken met zijn veren. Waar had je nou al die schilden voor nodig? En een namen van goud natuurlijk. Toen hij stierf, toen heeft de vijand die gouden schilden in beslag genomen. En zijn zoon Rehabiam heeft er toen maar koperen schilden van gemaakt, dat kun je dan ook doen. Maar het goud, dat was weg. Ja, een onzeker bezit. Nou, u voelt dan wel aan, als de Heere Jezus zegt, meer dan Salomo is hier, dat hij ook rijk is, maar dan ook echt rijk. Rijk in zichzelf. En dat hij niet afhankelijk is van mensen, maar dat mensen afhankelijk zijn van hem. En dat hij rijk is tot in der eeuwigheid. Dat hij heerlijke goederen heeft en die goederen die, en dat is het verschil tussen Salomo en de Heere Jezus, die goederen die Jezus heeft, die deelt hij uit. Ja, die geeft hij weg. Geeft ze gewoon weg. Die heerlijke rijke dingen die hij heeft, hij geeft ze weg. Aan bedelaars en zo. Hè? Die aan zijn troon komen, dan krijgen ze wat. Of alles. Hij geeft alles weg, deze koning. En hij wordt er nooit minder van. Je zou zeggen, als je alles weggeeft, dan ben je op een gegeven moment zelf ook straatarm. Maar dat is met deze koning Jezus niet zo. Nee, die wordt nooit arm. Die kan een mens eeuwig gelukkig maken. Met goederen vervullen. En dan ben je rijk. Voor eeuwig en altijd. Maar hij wordt er niet minder van. Helemaal niet. Oh nee. Dat is het verschil tussen Salomo en de Heere Jezus. De Heere Jezus heeft ook goederen. Nou ja, geen goud hoor. Nee, dat hebben we net gehoord. Daar heb je eigenlijk niks aan, toch? Nou ja, het is altijd wel makkelijk als je een beetje hebt. Maar echt, als je daar nou echt alleen voor leeft, goud en zilver en zo, daar heb je niet zoveel aan. Nee, zeker niet als het gaat over de verhouding met God. En als het gaat over je eeuwig heil, dan heb je niks aan geld. Wat zijn de goederen die koning Jezus heeft? Als de apostel wijst erop dat hij ons geworden is tot wijsheid, dat vind je in 1 Korinthe 1, dan zegt hij ook dat de Heer Jezus gerechtigheid, heiligheid en verlossing heeft. Nou, dat zijn nou de goederen die hij heeft. Dan zegt u, ja, ik wil het nog wel een keer herhalen. Gerechtigheid heeft hij. Weet u wat het is, gerechtigheid? Ja, moet je eigenlijk weten. Hè? Moet je weten wat de gerechtigheid is voor koning Jezus. Ik heb geen gerechtigheid. Ik heb het tegenovergestelde, ongerechtigheid. En daarom kan ik voor God niet bestaan. Bij mij is het zonde en tekort en schuld en al die dingen meer. Christus heeft gerechtigheid. Hij is als de tweede Adam hier op aarde gekomen en heeft geleefd. Ja, ook gestorven, maar ook eerst geleefd. Hè? En de wet gehouden, eerste gebod, tweede gebod, tot naar de tiende gebod. 24 uur op een dag. Hij had zijn vader lief boven zich, boven alles. Ja? En de naaste had hij ook lief. Volkomen lief. En zo heeft hij gerechtigheid verworven. Alles stond bij hem recht. Ja. Maar voor wie? Het stond toch al recht bij hem? Ja, maar dat heeft hij gedaan voor anderen. In de plaats van anderen heeft hij geleefd. Gods wet gehouden. God gediend. God geprezen. Dag en nacht. Hij leefde voor God. In mijn plaats. Ja, in mijn plaats. En nou wat hij heeft verworven, in dit geval dus gerechtigheid, dat geeft hij weg. Ben u er verlegen om? om gerechtigheid. Zeg u ook, ja, ach, wat ik heb, is allemaal ongerechtigheid. Zou u dat willen hebben, gerechtigheid? Zodat God geen zonde in je ziet en je van je ongerechtigheid verlost bent. En zodat God je ziet zoals hij naar Christus ziet. En dat je wordt aangezien als iemand die de wet vervuld heeft. Zoals de catechismus het ook zegt, mooiste zondag vind ik eigenlijk. Hè? Ja, dat hij mij de gerechtigheid van Christus toerekent alsof ik nooit geen zonde had gehad of gedaan. Wat ben je dan rijk, hè? Oh, wat ben je dan rijk. En dat ontvang je nu door het geloof. En alleen in het geloof geniet je er ook van. Als er geen geloof is, dan zie je er niks van. Ook bij een kind van God niet, die ziet er dan ook niks van. Hij moet er wel zicht op hebben. Door het geloof ga je dat zien. Hè? Daarom zegt hij ook, zie, meer dan Salomo is hier. Zien op Jezus, dat is het. Zien op die meerdere Salomo. Zie eens hoe rijk hij is. Neem de toevlucht en zie af van alles wat je hebt en wat je bent. Het heeft geen waarde voor God niet. Waarom zou het een waarde voor u hebben? Ga naar hem en vraag om zijn gerechtigheid. Hij geeft het. Ja. En dan is David een veel mooier voorbeeld, hè, van een type van Christus. Als hij naar het slagveld ging, kwam hij met een grote buit terug. En dan ging David uitdelen. Hij zei niet, ziezo, de buit is binnen. Hij sloeg het op in zijn eigen paleisje. Nee, wanneer ging hij uitdelen? En de buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in de hand, of schoon niet mee uitgetogen. Dat doet de Heer Jezus ook zo graag. Uitdelen. Zijn gerechtigheid. Maar ja, dan moet je wel tot de ontdekking zijn gekomen waar Luther toe kwam. Ik heb geen gerechtigheid. Nou, dat is nou de wijsheid van deze grote koning weer. Die laat je dat zien. Ja, op school van hen leer je dat. Ik heb geen gerechtigheid. Vandaag niet, morgen ook niet. Nee, heb het niet. Wat geeft hij nog meer? Heiligheid. Hij rekent de heiligheid die hij tentoonspreidde aan mij toe. Dat is toch niet te geloven? Dat is toch niet te geloven? En nochtans deel je erin door het geloof. Dat die heiligheid van Christus, dat hem zo schoon maakte, dat hij die nou toerekent en dat je daarin deelt door het geloof. Als er zijn arme tobber tot hem de toevlucht neemt, dan geeft hij je dat. Nou weet u dus, en daarom wordt het ook gezegd, wat u nou aan die koning moet vragen. Hè? Ja, wat je nou aan die koning moet vragen. Gerechtigheid. Dat heeft hij. Dat is als het ware als een kleed dat om je schouders wordt gelegd. En waardoor je dan helemaal bekleed bent. En zelfs je voor God je ogen niet neer hoeft te slaan. Als je voor hem komt te staan. Bekleed. Christus gerechtigheid. Dat geeft hij. Door het geloof. Zijn heiligheid wordt je toegerekend. Zijn gehoorzaamheid. Oh, dan komen we nog eventjes op Jona terug hoor. Jona, we kennen hem als een ongehoorzaam type. Hè? Durft hij toch tegen God te zeggen, nee hoor, doe het niet. Nou, dat is nou eigenlijk wat ons aller kwaal is. Hè? Of heb u daar nooit geen last van? Ongehoorzaamheid, eigen zin doen. Dat had Jezus nooit. Hè? Zijn vader zei, zoon, ga. Ja, vader, ik ga. En hij ging. En is getrouw geweest tot de dood. Ja, de dood aan het kruis. Zo getrouw. En dat is dan gehoorzaamheid. En dan wordt dat aan mij toegerekend. Als ik in het geloof, en dat betekent ook dit, als een in mezelf ongehoorzaam mensenkind tot hem de toevlucht neem. Ja, dan wordt het mij toegerekend. Het geloof is dus ook, Heer, ik heb geen gerechtigheid. Ik heb geen heiligheid. Ik heb geen gehoorzaamheid. Geef het mij. En de Heer Jezus die wil niets liever dan dat weggeven. En nog eens, daar wordt hij niet minder van, maar juist meer. Hij wordt er juist beminnelijk door. Hij wordt er juist zo dienenswaardig door. Je gaat hem daardoor lief krijgen om wat hij geeft. En dat aan een wederhorig kroost om altijd bij God te wonen. Dat is toch niet te geloven? Hij wordt er juist zo dierbaar en dienenswaardig door. Ik ga hem dienen. Niet om de hemel te verdienen, want dan kan ik nooit meer. Maar omdat hij de hemel voor mij verdiend heeft. Omdat hij de vrede voor mij verdiend heeft. Omdat hij die gerechtigheid voor mij verworven heeft. Dat is de liefde van de zaligmaker. Wat een koning, hè? Vindt u niet? Wat een koning. Nou, hij is in ieder geval niet zoals de duivel hem afschildert, een dictator die alleen maar aan zichzelf denkt. Lukashenko en zo. En die uit Korea. Die laat het volk gewoon stikken, hè? Ja. Zelf is hij dik en vet. En het volk is arm. Ja. Zo lopen er wel meer rond. Zo is koning Jezus niet, hè? Oh, nee. Helemaal niet. Hij wil je juist gelukkig zien. Vol zien. Vol vrede zien. Vol geluk. Zonder zorg. Verblijd in de Heere. Zo, hè? Zo wil hij je zien. En dat gunt hij je nou. Jona gunde het volk niks dan de ondergang, hè, de Nineviten. En Jezus die gunt goddelozen het heil. Wat een koning. Hij is toch zeker ook wel uw koning. Hè? Ik vind het geen rare vraag, dat mag ik toch wel zeggen. Hij is toch zeker wel jouw koning, jongeman en jonge dame. Toch? Je wilt toch gelukkig worden? Wil je dan niet eeuwig leven? Wil je dan geen vrede met God? Wil je dan geen leidsman in je leven? Geen grond onder je voeten? En geen uitzicht in het leven, in het sterven? Leven en in sterven. Die koning die geeft het je. Je hoeft er niks voor te betalen. Wel nee, wel nee. Dat hebben we toen wel eens gezien. Ook met toen hij daar in Laodicea aan de deur stond. Hij zie ik staan de deur en de kloppen. Wat heeft hij dan? Goud? Echt goud. Ja, we hebben de foto's weer gezien, hè, van die atleten die dan een gouden medaille dan verdienden. En dan kusten ze dat, hè. Zo'n gouden medaille. Dan gaven ze een zoen. Ja. Nou ja. Maar wat de Heer Jezus geeft, dat neemt hij nooit meer van je af. Dat is echt. Dat heb jij niet verdiend? Nee, maar hij wel. Hij heeft het voor je verdiend. Dat is een echte held, hè? Toch? Een echte held, daar heb je wat aan. Al die sporthelden, wat heb je daar dan aan? Krijg nooit wat van ze. Ze verdienen goud en die voetballers miljoenen, maar ik zie nooit een cent van ze. Nee, ze denken nooit aan mij. Deze koning wel, die allergrootste en rijkste en heerlijkste koning, die denkt aan mij. Geloof het, o gemeente, denk erom dat u dat niet in ongeloof verwerpt. Zo is deze koning die u gelukkig wil maken. Daarom kwam hij naar deze aarde en vernederde hij zich tot in de hel. Ja, en dan krijgen we onze derde gedachte. Want hoe kom je nou in al die goederen, die heerlijke goederen? Nou, dan moet je dus naar zijn troon. Die is er. Ja. Nou, die troon van koning Salomo eerst even. Dat was natuurlijk een zeer indrukwekkende troon. Je kwam de troonzaal binnen en dan zag je daar die troon van koning Salomo. En die was hoog, hè? Hoog. Hij keek op je neer, vanuit de hoogte. En jij stond beneden en dan had je 6 treden naar boven, 6. Je ging niet naar boven, nee, je ging niet naar boven, dat kon niet, hè? Nee, de koning was boven, jij hoorde je plaats te weten, beneden. En je durft ook niet. Oh nee. Als je daar naartoe ging, want hij was ook een rechter. Als je wat op je geweten had, je kwam die zaal binnen. Je kromp in elkaar van schrik, hè. Oeh, die koning. Zo hoog en zo heerlijk. Die koning zat dus boven op die 6 treden, zat hij op een troon met grote brede armleuningen. Die liepen zo achter hem omhoog en het was allemaal goud. Nou ja, die troon was eigenlijk van elpenbeen, ivoor, maar het was overtrokken met echt goud. En naast de koning rechts en links een leeuw, geen echte natuurlijk, want dat was Salomo best zo bang voor als u. Nee, van goud. En op elke tree een leeuw. Dus 6 leeuwen daar van goud, 6 leeuwen daar van goud. Dat zijn er 12, 2 naast hem, 14 gouden leeuwen. Ik zei het al, David is eigenlijk altijd al heel gewoon gebleven. Salomo niet, ja. Wel wat overdreven, vindt u niet? Wel wat overdreven, ja. Zeker, en die het vatten kan, die vatten het, als je door de Heere koning bent gemaakt. Dat is een eer. Dat is een verwaardiging. Dan moet je niet gaan pronken, hoogmoedig worden. Nee, dan is dat een eer. Een eer als hij je roept, als hij je maakt tot een kind van God. Dat is zo'n grote eer. Ja. Nee, die troon van Salomo, die is er trouwens niet meer, hè? Nee. En hoe ziet de troon van de Heer Jezus er dan uit? Die is zeker nog heerlijker. Nou kan u in de eerste plaats dit zeggen. Hij is van die troon die hij dus had, van eeuwigheid al afgegaan, en is naar beneden gekomen. Ja, hij kwam naar beneden, hè? Naar de aarde toe. Van die hoge hemel naar die lage aarde. We hoefden niet naar boven te klimmen, naar de hemel. Dat konden we ook niet, maar dat hoefde ook niet. Hij kwam naar beneden. Ja, groot koning, hè. Het was de allerhoogste koning, maar hij ging naar beneden. Hij zocht het verlorene op. Hij ging dus naar de aarde. Een wieg. Zijn wieg was een kribbe. En zijn troon was een kruis. Ja. Zo diep heeft hij gebogen. Wat een koning, toch? Ja. Is dat mijn koning? Als hem daar zo bespot en bebloed voor Pilatus zien staan. Ja, dat is uw koning, Sion. Hij is daar op het slagveld, op het strijdtoneel. Hij vecht voor uw leven. Hij wil de goederen die u nodig hebt verwerven. En dat kost hem wel wat. Kost hem alles. En hij doet het. Hij doet het. Hij heeft er alles voor over om een zondig mens gelukkig te maken. En daarom verlaat hij die troon. En komt hij hier op aarde. Ja, zijn wieg was een kribbe en zijn troon was een kruis. En toch is dat zijn heerlijkheid, zijn eer, dat hij zich zo diep wilde vernederen om ons mensenkinderen te verhogen en te maken tot kinderen van God. Want hij heeft niet alleen geleefd op aarde en zo gerechtigheid verworven, maar ook gestorven om de weg te banen naar het vaderhuis. En hij is van het kruis gekomen, door het graf gegaan, opgestaan, ten hemel gevaren. En weet je, die troon, hè, waar hij nu op zit, dat is in ieder geval geen troon waar je bang voor hoeft te zijn. Nee. Nee hoor, helemaal niet. Het is een genadetroon. Ja, een genadetroon. Daarom zegt de apostel, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot die genadetroon. Om genade en om hulp te verkrijgen op de bestemde tijd. Al wat je nodig hebt, hoe word ik ook gelukkig? deel ik in de goederen die hij verworven heeft. Ik moet naar die troon. En ben u bang voor een genadetroon? Naar koning Salomo, ik zou nooit durven. Oh nee, nee hoor. Nee. Denk aan die man die een schuld had en hij wist niet hoe hij eraf moest komen. Aan de overkant woonde een miljonair. Ik dacht, weet je wat? Nee, heb ik. Ik ga het vragen aan hem. Of ik geld mag lenen. Het geven, dat zat er natuurlijk al niet in. Dacht hij wel, dus ik vraag of ik geld mag lenen. Nou, er was een hek en daar kon hij al niet inkomen. Er stond op, pas op de hond. Ja, nou. Hij kwam niet verder. Pas op de hond. Die genadetroon, hoef je niet bang voor te zijn. Nee, komt u maar. Ja, komt u maar. U hoeft niets mee te nemen, want u hebt ook niks, toch? Wat hebt u dan? U hebt niks. Hij op die troon, die heeft wat. Alles. Een rijke koning. En die wil dat weggeven. Maar dat moet dan wel echt in deze weg. Erkennen dat je een arme tollenaar bent. Vragen om het heil. Bukken voor die God. Erkennen hem als de Heer. En dan doe je als je veel van hem vraagt. En je zou hem beledigen als je van hem een dubbeltje vroeg. Als je 1000 euro nodig hebt. Dan zou je hem beledigen. Ja. En daarom beledig hem niet. Hij is een grote koning. En hij is arm geworden. Hoe arm kan ik niet zeggen. Om anderen rijk te maken. Hoe rijk kan ik ook niet zeggen. Maar wel echt rijk. Rijk in God. Gelukkig. Voor altijd gelukkig. Van zonde, schuld en eeuwig. Al die dingen bevrijd. En nu. Dan eindigen we weer. Die koning staat nu hier. Zie, zegt hij. Kijk eens, zie hem niet. Dat ligt dan aan u hoor. Ja, omdat u misschien vol zit met andere dingen. Nee, kijk. Kijk naar het gepredikte woord. Kijk hier met ogen van geloof. En u ziet hier onder de prediking, onder het gewaad van de Heilige Schrift, een koning. Een rijke. Een groot koning, maar geen kind hoeft voor hem bang te zijn. Geen zondaar, geen schuldenaar hoeft voor hem bang te zijn. Zondaars wilt gij vrede hebben voor uw rusteloos gemoed. Zoek het niet in spinnenwebben, maar in Jezus dierbaar bloed. In zijn zoendood, in zijn lijden. Dan zult u zich in hem verblijden, want hij is de vriend in nood. En zijn goedheid is voor ons oneindig groot. Arme zondaars mogen komen. Hoe onwaardig, hoe onrein. Zondaars hebben niet te schromen. Jezus zal hun redder zijn. Zondaars hebben niets te duchten als ze maar naar Jezus vluchten. Want hij is de vriend in nood. En zijn goedheid is voor hen oneindig groot. Amen.